Broeders, zusters, gasten in ons midden, wees welkom. Kinderen, kijkers thuis, wees welkom, geniet ervan. Een bijzondere zondag deze zondag. Een echte feestdag. Een dag van uitzien naar. Een dag van inkeer. Een dag van verlangen. Een dag van uitzien naar het licht. Heeft iemand al een idee? Juist, Advent. De eerste van de vier laatste zondagen voor Kerst. Van oorsprong een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Een tijd brak aan van uitzien naar, vanuit de duisternis, naar de komst van onze Heer en Heiland. Nu kun je zeggen, ja, wat moeten wij daarmee? Wij zijn toch volle evangelie? Wij zijn toch al zonen Gods? Of we zijn al op weg, we weten het al, of we hebben het al? Ho. Ik dacht, Advent, persoonlijk, voor mijzelf ook een feest van uitzien naar. Een feest van verwachten. Verwachten van meer van Hem. Ik dacht, zonder verwachting, waar zie je dan nog naar uit? Zonder verwachting, wat verwacht je dan nog? Juist in deze maand, juist te midden van allerlei andere afleidingen, verwachten en uitzien naar. En dan is het ook mijn gebed, Heer, daar waar dat verwachten of dat uitzien naar dof is geworden, dat het omkleed mag worden door de verwachting van uw Heilige Geest. Want u, Heer, u bent levend en u komt naar ons. We hebben het gezongen. Ja, ik kom. En laten we vanmorgen dan ook heel bewust zingen. Als die verwachting er misschien nog niet zo is, in het volgende lied. Zing dat verlangen dan maar wakker. Zing dan maar wakker waar je naar uitziet, naar meer van u, Heer. Ik zie er naar uit, Heer, en ik verlang ernaar, naar meer van u, meer van uw werking. En zing dat volgende lied dan ook maar uit, vanuit die verwachting. Als je die verwachting hebt, als je dat verlangen hebt.
Amen.
dank u, Heer, voor wie u bent. En ik dacht bij het uitzingen van het vorige lied, als mijn einde komt, ons einde komt niet. Want het feest van u, dat gaat door. Hier, maar ook de eeuwigheid in. Het is mijn gebed, Heer, vanmorgen, dat we kunnen uitzien, dat we ons kunnen openen voor de werking van uw Heilige Geest. En als we zo samen zijn, Heer, is het leven met u, de verbondenheid in u, Heer, dat is ook de reden. Dat is ook het doel dat we hier zijn, Heer. Dat we elkaar kunnen ontmoeten door onze gemeenschap in u. En dat is mijn gebed voor een ieder hier, maar ook voor de mensen thuis. Die verbondenheid in u, dat uitzien naar dat verlangen, dat dat vandaag, vanmorgen in ons binnenste mag zijn. Dat dat hart van ons naar u mag uitgaan. Zoals die eerste liefde van, voor u, Heer, zoals we vorige week gezien hebben in de doopdienst. Aangevuurd door uw Heilige Geest. Daar meer van, Heer. Amen. Kinderen, ik zie mooie knuffels vooraan. Ik zie mooie kinderen. Ik zie mooie mensen. Jullie mogen lekker naar je eigen dienst gaan. En plezier hebben. Veel plezier. Ze zijn onderweg, wij ook als het goed is. He? Uitzien naar, advent. Verlangen naar. Verwachten van. December, laat het een maand zijn van dat uitzien naar. Van dat meer van u. Van de zalving en de doop verder in uw geest. Dat dat door mag gaan. David, ook zo'n man. Ook zo'n man van de verwachting. Ook zo'n man achter zijn schapen vandaag geroepen om u te dienen. David zegt, vol hoop. Vol hoop wachten wij op de Heer. Hij helpt ons. Hij beschermt ons. Hij maakt ons gelukkig. Bij hem zijn wij veilig. En dan ook in het volgende lied zingen we, hoor hem maar, hoor je hem, die stem in de hemel, uw stem, Heer, wil ons wakker roepen. Heer, en ik wil het zien, ik wil het verwachtingsvol zien, wat u verwekt in ons en verder gaat verwekken, nieuw leven, puur en rein.
Thank you.
Vol hoop, zegt David, wachten wij op de Heer. Hij helpt ons en hij beschermt ons. Hij is het, mensen. Hij is het. Enkel Hij is het, onze Heer, die ons gelukkig maakt. Bij wie we veilig zijn. Op wie we kunnen bouwen. Hij is het bij wie we kunnen schuilen. Als de brullende leeuw, de vijand, rondgaat. En dan is het die adventstijd, Heer. Die tijd van het verlangen naar. Het uitzien naar meer van Hem. En het mooie is dan als we dat verlangen al wakker gezongen hebben. Als dat al opborrelt. Als dat al opkomt in je binnenste. Dan merk je ook al op dat er al heel veel van dat leven in ons is. Dan merken we ook op dat er al dankbaarheid in ons is van wat de Heer al doet. Van wat Hij verder in ons bewerkt. En het mooie is, Hij wil hier verder in doorgaan. En dan welt er in ons, of dan mag er een lofzang aanwellen. Voor die rijke bron. Voor die rijke bron in je binnenste. Aangevuurd door de werking van zijn Heilige Geest. Laten we dat dan samen ook uitzien. Samen uitzien de komende tijd naar meer van de Heer. En laat die lof en die dank voor hem dan maar weer klinken in de volgende liederen. Laat het maar klinken als een dank en een uiting van je diepste dank en vreugde voor onze Heer en Heiland, Jezus Christus. wat een Heer bent u, Heer. Ik prijs uw naam en ik zie uit, vol verwachting, naar meer werking van uw geest en van uw heil. Amen. En dan zien we uit, ook naar het woord dat gesproken gaat worden. Ik zie er naar uit, ik heb er al iets van mogen zien. En ik durf te zeggen, dat de Heer ook daardoorheen onze verwachting verder zal aanvuren. En dan zingen we nog één lied, voordat we naar het woord gaan luisteren. En dat dacht ik, hoorde ik ook in de gebeden, dat we, ondanks waar we soms nog in zitten, dat we aan elkaar gegeven zijn als gemeente, om het ook voor elkaar, om elkaar tot ondersteuning daarin te zijn. En ik dacht, wat is het toch een rijkdom om zo'n Heer te hebben? Wat is het toch een rijkdom hier, vind ik persoonlijk, om deel te mogen uitmaken van zo'n groep. Van zo'n groep mensen die verbonden zijn in u. En in het laatste lied zingen we hem ook alle lof toe. En het mooie is, niets kan mij van u meer scheiden. U bent sterker dan de dood. Dus dat einde, er is geen einde, mensen. Er is geen einde voor wie dit evangelie pakt. En dat is een verlangen. Dat is een verlangen wat u ons geeft. En het is een vaste werkelijkheid in ons. Laten we dat zingen voor het woord.
Thank you. Een hele goede morgen, lieve mensen. Ik heb er wel zin in vanmorgen. Na zo lekker zingen, lofzingen, om jullie gewoon te vertellen. En ook daarvoor heb je weer je snoepje nodig. Je Bijbel, niet echt. En een luisterend oor, denk ik. We hebben het gehoord, hè? Dit is de zondag, de Adventszondag. Een ochtend waarbij we stilstaan bij, wat verwacht ik nog voor mijn leven? Wat verwacht ik voor de gemeente? Wat verwacht ik voor de wereld? Durf je jezelf dat af te vragen vanmorgen? Wat is mijn verwachting? Is mijn verwachting er nog? En God vraagt, willen wij in deze tijd van verwachten onze verwachtingspatronen loslaten? Onze verwachtingspatronen loslaten en ruimte maken voor Gods verrassende komst. Durf je dat? Deze morgen, deze tijd, ruimte maken in je verwachtingspatronen, hoe ik het verlang, loslaten, zodat uw geest de ruimte krijgt om het te laten zien en te bewerken. En soms is verwachting misschien lauw geworden. Misschien zelfs een beetje op de achtergrond verdwenen. Dat kan in het drukke leven. Of soms komt het misschien niet eens meer in ons op. En daarom deze tijd, zegt God. Een tijd van verwachting. Wakker dat aan in je binnenste. Wakker dat vanmorgen aan door het verhaal 1. In de tijd, werd al gezegd, waarin die vijand als een brullende leeuw rondgaat, is er Gods geest die zachtjes, zuizend, met een zacht gemoed in ons wil werken. En ook in de wereld werkt, want het is niet alleen die geest van de vijand die werkt. Gods geest gaat daar bovenuit, maar werkt zo anders. Niet op de voorgrond, niet met een grote mond. Maar heel zacht van binnen, waar je het kan merken. En dan durven leven in die verwachting, Heer, dat uw beloften uitkomen. Uw beloftes aan ons gedaan. En er is een vrouw in de Bijbel waar we naar gaan kijken en die moet heel lang wachten op die belofte. Wie zou dat zijn? Sarah, je kan het al een heel klein beetje zien. Shanna zei al, mama, ze kunnen het al zien. Ik loop hierheen. Sarah. En ik dacht, laten wij eerst eens nadenken over, wat weten we van Sarah? Wat komt in je op? Zeg het maar. Vrouw van Abraham. Probeer groot te schrijven. Dan kan iedereen het lezen en ook thuis. Vrouw. Van. Ik doe het even zo. Geduldig. Geduld. Mooie vrouw. Staat ook in de Bijbel, klopt. Mooi, van binnen en van buiten. Wat zeg je? Ze kan lachen. Ja, die is leuk. Ze kan op verschillende wijzes lachen. Ze heeft ook het heft in eigen handen. Dat doet ze ook af en toe. Het is wel een vrouw, hè? Heft in eigen hand. Ze is heel moedig. En ze gaat maar trouw met hem mee. Moedig. Nieuwe naam krijgt ze. Volgens mij wordt het steeds kleiner, maar. mooi, hè? Als je eerst eens over iemand nadenkt. Hier in de Bijbel, ik ga zo weer die kant op, Barney. Over een persoon nadenkt, dan komen daar mooie dingen naar voren. En er komen soms ook wat minder mooie dingen naar voren. Zoals, ze heeft gelachen. En ze heeft het heft in eigen handen genomen. Maar weten jullie wat er van haar overblijft? Van haar overblijft is wat Hebreeën schrijft. En die mag er volgens mij op, Josien. Daar staat in Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen. Om zwanger te worden en om een kind te baren. Dan staat er ondanks haar ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Dat blijft over aan het einde van haar levensweg op aarde. En dat klinkt door, denk ik, in de hemel. Zij heeft zelf kracht ontvangen om vruchtbaar te worden. Om een zoon te baren. Ondanks de beperking van haar ouderdom. En weet je waarom? Omdat zij trouw acht die het beloofd had. Trouw acht die het beloofd had, maar zij heeft toch gelachen, mensen? En ze heeft toch het heft in eigen handen even genomen? Ik vind dat wel mooi. Dit blijft over bij God. Die kijkt niet meer naar dat punt van lachen. Die kijkt niet naar dat punt van heft in eigen handen. Die gaat door met zijn plan. Die vindt een weg en die ziet bij Sara de gesteldheid van haar hart. Zij kan vruchtbaar worden. Een zoon baren. Ondanks die situatie op aarde die beperkend is. Omdat God trouw is. En toen dacht ik, willen wij zo'n vrouw, zo'n man zijn waar dit overblijft? Dit aan het eind van je levensweg, dat is toch prachtig? Maar dat mag je ook zien, daar gaat het heen. Ondanks dingen die nog gebeuren. Ik dacht, God zoekt geen perfecte mensen. God zoekt geen perfect mens in Sara en Abraham. God zoekt mensen die misschien ook missers maken, maar die in hun hart hun liefde brandend hebben en hun roeping horen voor dat plan van God. En Sara, weten jullie wat het eerste is wat er verteld wordt over haar in de Bijbel? Want die staat er niet op. Zij is onvruchtbaar. Het eerste wat genoemd wordt. Wat een beperking voor haar. Dat kan je je voorstellen. Geen vrucht, geen leven. En God roept Abraham. En hij zegt tegen Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. En er werd al gezegd, Sara is moedig. Zij gaat mee. Maar ik hoor ook, God zegt, ik zal jou, Abraham, tot een groot volk maken. En Abraham hoort dat en hij gaat naar Sara, dat zie ik voor me. En zegt, liefste, we gaan op weg. Op weg naar dat land wat God ons wijst. Wij gaan op weg. Wij worden een groot volk. Die onvruchtbaarheid gaat wijken, dat geloof ik. Ga je mee? En dan gaan ze samen. God roept Abraham hier. Als God roept, zie je ook heel snel dat die geest van onvruchtbaarheid opkomt. We zien het bij al die aartsmoeders. Als God jou en mij roept, sta dan niet gek te kijken dat die geest van onvruchtbaarheid wil gaan werken. Want wat wil hij liever dat wij ons daarmee bezighouden? En wat versta ik dan onder vruchtbaarheid? Onvruchtbaarheid, ik denk, geen leven. Geen ruimte. Beperking. Merken dat al die vruchten van die geest, van geduld, van zachtmoedigheid, van liefde, van trouw, dat daar wat op afkomt, dat dat niet door mag breken in je leven. Dat er eigenlijk dingen niet mogen veranderen van binnen. Dat is onvruchtbaar. Het mag niet veranderen van binnen. En vaak is het de situaties waar je in zit die dat willen bepalen. Dan ben je bezig met de situatie en niet meer met wat God aan het doen is. Het werd ook gebeden dat ik meer mag zien in de situaties wat uw geest al bewerkt, waarin uw geest bezig is. daarin wil ik meebewegen, daarin wil ik meegaan. Verwachten is dan dat het beter wordt, mensen, met onszelf. Want hoe vaak kunnen we niet missers oproepen? Verwachten is geloven dat het beter wordt in ons leven, met onszelf en met de wereld om ons heen. Verwachten is dat Gods geest doorbreekt met de vruchten van zijn geest. En dan mag je er één voor jezelf naar je toe halen. Dat is verwachtingsvol leven. En Sarah en Abraham gaan op weg met die verwachting. Wij worden een groot volk. Er komt vruchtbaarheid. Maar soms is het ook iets in het leven wat deze belofte wurgt. Ik moest denken aan de wurgboom. Dingen die verwachten willen wurgen. Kijk eens in de wereld. Kijk eens naar Parijs. De vijand gaat rond als een brullende leeuw. Tent dat onze verwachting van Gods geest, want Gods geest werkt ook. We zien al dat geweld, maar ik geloof, Gods geest is ook aan het werk. En die wil doorbreken, dat zijn belofte doorbreekt. En dat dat geweld in de wereld dan toeneemt, daar moeten we niet naar van staan te kijken. Dat is normaal, maar God gaat ook doorbreken. Maar zijn geest, ik zei het al, zijn geest van zachtheid, zijn geest van stilte, zijn geest van zacht zuizen, zijn geest die zachtjes aandringt in je innerlijk, doe dit of doe dat niet, die zo werkt van binnen. Er is een tijd dat we dat mogen aanwakkeren. En ik geloof dat die wurgslang ook bij Sarah en Abraham heeft gewerkt. Kijk, dat moment in de Bijbel wordt verteld, dan liggen ze in de tent. Maar blijft die zo? Het komt niet, het blijft onvruchtbaar. Misschien is Sarah wel verdrietig. En dan wordt Abraham uit zijn tent geroepen. En hij gaat naar buiten. En God zegt, kijk eens omhoog. En tel de sterren. Ik maak jou tot een groot volk. En hij voegt iets aan zijn belofte toe. Beloften zijn ook iets, Gerrit Bad ook ziet. Wat je eerst ziet aan beloften gaat verder ingevuld worden naarmate je de weg gaat. En God voegt toe, Abraham, jij zal zelf een kind verwekken. Nou, Abraham hoort het. Abraham gelooft het, hij hoort Gods stem. En zie hem dan naar binnen gaan in die tent. Zie hem naar Sarah gaan. Ik heb het gehoord, Sarah, God belooft het. Ik zal een kind verwekken, wij zullen vruchtbaar zijn. Ze troosten elkaar met die belofte. Ze putten hoop, ze zien het weer zitten. Gaan we zo ook met elkaar om? Troosten we elkaar met de belofte, met wat werkt aan God en wat hij belooft in ons leven? Of zijn we bezig met het geweld? Daar liggen ze in hun tent. Ze laten hun zorgen even los, denk ik. Ze laten de beperking weer los. En ze gaan weer samen verwachten. Verwachtingsvol uitzien hoe God zijn belofte zal schenken. Abraham heeft de belofte gehoord. Sarah heeft de belofte gedeeld. Hebben wij beloftes gehoord voor ons leven? Beloftes groot en beloftes klein? Kan je ze naar voren halen? Want beloftes die God aan jou en mij doet, mogen wakker blijven. Die wakkeren de verwachting in ons aan. Beloftes kunnen heel simpel zijn, heel dichtbij. Ik ben met je. Ik laat je niet los. Ik ben trouw. Ik vervul mijn plan. Beloftes kan verder gaan. Ik herstel helemaal. Helemaal, geloof je het? Durf je het nog te verwachten voor je leven? In de kleine pijnigheden die er nog zijn, of de kleine zorgen? Mijn geest zal totaal heersen. Er zal geen verdriet meer in je opkomen. Mensen, als ik dat allemaal lees aan beloftes, wat gebeurt er in mij? Wakkert het het aan? Of komt er iets op, ja, maar ik heb nog verdriet hierover. Ik heb nog zorg. En dit is ook nog niet hersteld in mij. Allemaal waarheden. Twee kanten op bewegen. Ga je mee in die zorg? Of denk je, Heer, u bent een God die boven dingen uitgaat. U bent een God die niet te vatten is in beelden. U bent altijd trouw geweest. U heeft Jezus gezonden. U heeft Jezus verwekt. Zou u niet nu ook iets gaan doen? Dat geloof ik, Heer. En ik las, en dan komt mijn doosje weer naar boven, maar ik kom nu een beetje anders naar boven. Ik las geloven en leven in de belofte zit soms in een klein doosje. Het raakt altijd aangevochten, ook in onze levens, maar telkens als je dit doosje pakt, als je het opent in je innerlijk met de Heer, dan voedt het je trouw en je hoop en je verwachting en je gaat weer zien wat de Heer spreekt. En daar ga je in mee bewegen. Dat doosje moet je dus niet in die kast laten staan. Dat moet je eens af en toe pakken. En bewust open. Heer, wat verwacht ik? Wat geloof ik voor mijn leven, voor mijn hart, voor mijn huwelijk en voor de gemeente? Verwacht ik nog vrucht en leven? Of is het ook wel goed zo? Dat dempt het ook een beetje, het verwachten. En ook stond op het bord, Sarah neemt het heft in eigen handen. Dan moet je voorstellen dat de belofte heel lang uitblijft. Dat is niet een dag hoor. En dat is ook geen maand. Dat zijn jaren. Dat die vruchtbaarheid niet doorbreekt. En dan kan Sarah denken. Ja, maar Abraham heeft gehoord. Ik zal een kind verwekken. Abraham zal dat kind verwekken. Nou ja, dus niet bij mij. Dus bij mijn slavin. Die geef ik. En wat een gevolgen. Kan het soms zijn dat beloftes even niet voor jou mogen zijn? Beloftes even niet dichtbij mogen komen? Want dat is het eigenlijk. Dan is het wel voor Jantje en Pietje en Klaasje. Maar niet voor jou. Ook dat dempt de verwachting en het doorbreken van die vrucht. En het zijspoor van Sarah en Abraham gaat niet in overleg met God. En ook dan weer de vraag, neem ik wel eens een zijspoor? Als de belofte uitbreekt en niet doorbreekt die je gehoord hebt, als het uitblijft, ga ik het dan zelf bewerken, zelf verwerken en niet meer in overleg met God het doen, zelf invullen. Maar mooi, God laat niet los. Ik vind dat prachtig, mensen. God is trouw. Hij laat niet los. Hij gaat gewoon door met zijn plan en wat hij voor ogen heeft. En vervolgens zegt hij in Genesis 17 vers 19, volgens mij staat hij erop. Dan gaat God het verder invullen. Eerst heeft hij gezegd, Abraham, jij zal een zoon verwekken. En nu zegt hij, uw vrouw Sara zal een zoon baren. En u moet hem de naam Isaac geven. En kennen jullie Abrahams reactie hierop? Hij lacht ook, hè? Vaak vergeten we dat wel eens, maar hij lacht ook. En wat is dat voor lach? Lach van ongeloof. Lach van, zou dat wel? En we zijn toch oud geworden? En het gaat zelfs niet meer naar de wijze van de man en niet meer naar de wijze van de vrouw. Nou, dan hebben ze heel wat bewijslast op aarde. Dat het echt niet meer mogelijk is. Kijk op aarde. God, dat kan niet. Het kan gewoon niet meer zoals u dat voor u ziet. En weet je wat God daarop zegt? Nee, mij is niets onmogelijk. Dat zegt hij tegen ons ook. Mij is niets onmogelijk. Abraham heeft het gehoord. En op dit punt heb ik gedacht, heeft hij dit met Sarah gedeeld? We lezen het niet. We weten het niet. Je kan er zelf over denken, over je voorstellen. Het kan best zijn dat hij het nog even voor zich heeft gehouden. Want vlak hierna gaan we zien dat ze weer bezocht worden. Maar nu worden ze als stel bezocht. En dat lezen we in Genesis 18. En dat komt op de Biemer. En ik lees het in de Naarderse vertaling. Genesis 18, vers 9 tot 15. Als je het nog een keertje wil opzoeken thuis. Daar zeggen zij tot hem. En zij zijn dan drie mannen die ze bezoeken. En die drie mannen zijn eigenlijk het beeld van God. En twee engelen wordt er geschreven. Waar is jouw vrouw Sara? Abraham zegt, Zie daar, in de tent. Hij zegt, en dat is de middelste man, eigenlijk God, terugkerend keer ik tot jou terug, in een tijd van leven schenken. En dan is hier een zoon bij Sara, jouw vrouw. Intussen hoort Sara dit in de open kant van de tent, achter hem. Dus in de open kant van de tent, ze is eigenlijk eruit gekomen, in de open kant staat ze, maar ze staat achter hem, achter God. Abraham en Sara zijn oud geworden, op de dagen gekomen. Opgehouden is het te geschieden aan Sara naar de wijze van de vrouwen. Dus lacht Sara in haar binnenste en zegt, nadat ik versleten ben, zal mij nog wel eens geschieden? En mijn heer is ook nog oud geworden. Dan zegt de ene tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen en gezegd, ach, zal ik waarachtig baren, ik die zo oud geworden ben? Is voor de ene een woord te wonderlijk? Tegen de samenkomsttijd zal ik tot jou terugkeren, in die tijd van het leven schenken. En dan is er bij Sara een zoon. Sara loogt en zegt, ik heb niet gelachen, want zij is bevreesd geworden. Maar hij, God, zegt, ja, je hebt wel gelachen. Wat een wonderlijke gebeurtenis, hè? God bezoekt Abraham, maar ook Sara in de beeld van drie mannen. Ik zei al, God met twee engelen. En ze gaan nu Abraham een vraag stellen. Welke vraag stellen ze? Waar is Sara, Abraham? Ik hoor de vraag zoals God die ook stelt in de Hof van Eden. Adam, waar ben je? Abraham, waar is Sara? Die vraag kan God ook aan jou stellen. Waar ben je? Waar ben je, Toya? Waar ben je? Kleine momenten van je leven kan je die vraag horen. Waar ben je? En Sara zei ze in de tent. En ik denk die tent staat voor ongeloof. Voor verdriet. Voor bitterheid. Sara is nog in het leven, maar je voelt eigenlijk op dit punt in het verhaal dat er verdriet en teleurstelling is. Die belofte is voor haar niet uitgekomen. En er is geen kind en geen vruchtbaarheid en geen zoon. Hier is geloof eigenlijk bijna totaal vervlogen. En hoop bijna totaal ontnomen. En ze is 89 jaar. Weet je hoeveel jaar ze onderweg zijn hier? 25 jaar, mensen. 25 jaar duurt het hier. Al. Als iets bij mij 25 jaar duurt. Nou, volgens mij sta ik na een dag al. Ja, waar blijft het? Misschien na een maand. En misschien geef ik het wel op na een jaar. Nou, op zo'n punt staan zij denk ik ook. En God ziet dat. God ziet in wel wat voor punt van hun leven zij staan. En ziet dat Sara in die tent zit en Abraham erbuiten. En dan bezoekt God zelf dit paar. Dit paar wat hij geroepen heeft. Geroepen om op weg te gaan samen. Dit paar waar hij een roeping mee heeft om die Christus tevoorschijn te krijgen. Straks aan het eind. Eerst deze zoon en dan de Christus. De Christus die straks verlossing biedt. Het is een punt destijds waar het nodig is dat God wat doet. Zodat het doorbreekt. En dat doet God dan ook. En ik denk God en de Heer komen nu ook in actie. Zij willen ons bezoeken in onze tent als we er soms even in zitten. Als we soms even het niet meer zo geloven. Het niet meer zo uitzien in kleine dingen van je leven waar je merkt dat je nog missers maakt. Waar geen vruchtbaarheid is. Waar die andere geesten overheersen als het ware. En God gaat spreken en weet je wat hij zegt? Wacht er weer op. Volgens mij. Nee, die heb ik er niet op gezet. Mag die weer weg? Ik ga het voorlezen. Terugkerend keer ik tot jou terug in een tijd van leven schenken. En dan is hier een zoon bij jou, Sara. Terugkerend keer ik tot jou terug in een tijd van leven schenken. En dan is hier een zoon. Sara hoort dit. Zij is niet meer in de tent, zei ik net al, hè? Zij staat nu aan de ingang van de tent. Zij heeft een stapje gemaakt. Zij is een stapje naar buiten gekomen. Is ze benieuwd wat die mannen gaan zeggen? Ze komt daar staan. En er stond in de tekst, die heb ik er niet op, maar zij is achter God. Dus dat kan je visualiseren voor jezelf, hè? Achter God is eigenlijk dat die man haar niet ziet. Dus zij denkt ook, ik word niet gezien. Ik luister wel mee. Maar God ziet wel. En dan hoort zij dit. Terugkerend keer ik tot jullie terug. En dan zal daar een zoon zijn, Sara. Er zal een zoon zijn, Abraham. En dan staat er toegevoegd, er zal een zoon zijn bij Sara, jouw vrouw, Abraham. En dat viel me op dat ik dacht, waarom zegt God dit? Waarom zegt hij niet gewoon alleen bij Sara? God maakt je altijd bewust als hij wat zegt. Sara is jouw vrouw, Abraham. Leven jullie nog samen in de belofte? Zijn jullie nog samen? Of heeft dit jullie ook misschien een beetje verwijderd uit elkaar? Abraham, Sara is jouw vrouw. En daar komt een zoon uit voort. En Sara hoort dit. En je voelt wat er in haar is, hè? Kan je dat voelen, merken? Er is in haar bitterheid, ongeloof. En ook niet raar, want het gaat niet meer naar de wijze van de vrouw. Dus het kan niet meer. Het is uit met die belofte voor haar, maar toch staat ze buiten die tent. Het komt bij haar binnen. Zo lang gehoopt. Zo lang uitgezien. En nu wordt dit gesproken. Dit komt zo binnen bij haar. Had het ook een andere weg kunnen gaan? Het had ook een weg kunnen gaan van hoop, van verwachting. Van, Heer, hoe gaat u dat toch doen? Maria, die zegt, hoe zal het mij geschieden? Maria is nog wel jong, hè? Zij is 25 jaar op weg. Het had haar hoop aan kunnen wakkeren hier al, maar dat gebeurt nog even niet. En dat is voor de Heer ook niet heel erg. Ken je dat? Dat de Heer met beloftes bij je aankomt. En dat het dan niet aanvuurt, maar dat het dan de andere kant op werkt. Dan hoor je als het ware een ja maar. En dat had ik deze week. Ik las een belofte en de Heer zei, ik zal jou tot bloei brengen. Jammer, Heer, dit hoorde ik in mezelf, hè? Het was wel van, oh Heer, ja, u brengt mij tot bloei. Maar ik ging een laagje dieper en ik hoorde, ja maar. Kijk eens hiernaar, ja maar. En dat is er ook nog niet. Toen dacht ik, hé, wat gebeurt er in mij? Die andere geest wil mij in het ja maar hebben. Durf ik te gaan staan op die belofte van God, ik breng jou tot bloei. En het mooie was, even later kreeg ik daar een bevestiging van. Van iets wat iemand zei over mijn leven. En eigenlijk iets wat iemand zei, wat ik zelf niet meer zag. Toen dacht ik zo, die vijand wil dus ook dat ik niet meer zie wat hij tot bloei al brengt. Dat is ongeloof. Heer, leer me te geloven, te verwachten. En die momenten van bloei en van verwekking en van leven, ja, daar zo intens dankbaar voor zijn. Want dat is een geschenk. Terugkerend keer ik tot jou terug, zegt God. Terugkerend keer ik tot jou terug. Terugkeren vraagt iets van een innerlijk. Zelfs God zegt, terugkerend keer ik tot jou. En hij vraagt, wil jij je terugkeren naar mij? Wil jij je terugkeren naar mij? Naar mijn beloftes? Naar wat ik zeg? Naar wat ik voor me zie? Naar waar het naar uitgaat? En wil je je dan afkeren van je verdriet? Van je teleurstelling? Van je ongeloof? Van misschien onmogelijkheden? Wil je je daarvan afkeren? Een soort hernieuwde keuze af en toe, op kleine momenten van je leven. Sara, wil jij terugkeren? Abraham, Wil jij terugkeren? Vul je naam maar in. Wil jij terugkeren naar mij? Naar mijn beloftes voor jouw leven? Naar mijn beloftes voor je situatie? Naar mijn beloftes ook in je ouderdom? Of in je ziekte? Of in je beperking? Ik wil tot jou terugkeren, zegt God, in deze tijd van leven schenken. Ik schenk het leven zelf. Ik bezoek jou. Ik ben degene die God is en leven bewerkt. En Sara hoort hier voor het eerst de man Gods dit spreken. Altijd heeft ze via Abraham de woorden gehoord. Maar nu hoort zij zelf God dit zeggen. En weet je wat ik dacht? Weet je wat ze had kunnen doen? Ze had zich kunnen omdraaien en ze had weer in die tent kunnen gaan zitten en ook nog een soort boos kunnen zijn. En de tent op slot. Dat had een reactie kunnen zijn op deze woorden waarin het onmogelijk lijkt die tent weer binnen deur op slot niet meer over hebben. Maar dat doet Sara niet, hè? Sara blijft staan in de ingang van de tent. En dat ziet God. Als God iets belooft voor mijn leven en ik hoor het, blijf ik dan staan? Of ga ik soms mijn tent in en doe ik de deur op slot en nu even niet? Even geen tijd, even geen geloof, even geen hoop. Of blijf ik staan om te horen wat God verder wil zeggen? Sara maakt hier de keuze, blijft staan. Ze heeft gehoord, ze keert zich naar de Heer en dan gebeurt er ook wat anders. Dan gebeurt er dat zij lacht in haar binnenste, staat er. Als zij zich tot God keert in de hemel, komt dat andere openbaar. Want die lach in haar binnenste, die heeft in zich teleurstelling, het kan niet meer, ongeloof, verdriet en het komt in haar naar buiten. En ik denk, dat heeft ze gevoeld en dat heeft ze gezien. En er gebeurt iets in haar. En dan zegt ze ook, kijk eens, ik ben versleten. Zal mij nog wellust geschieden? Mijn Heer is oud geworden. Je hoort een soort wanhoop in die lach wat naar buiten komt. Haar verdriet. Ken je dat? Dat dat ook in jezelf wel eens heel even openbaar komt. Dat je het misschien zelfs niet eens meer zo ziet. Ik ken dat wel. Dat is dan een soort confrontatie van binnen. Een confrontatie dat ik niet meer zo geloof. Niet meer hoop. Dat daar verdriet zit en teleurstelling. En dat confronteert dan in mezelf. En als Sara zegt dat ook, hè, zal mij nog wellust geschieden. En net al Maria gehoord, die reageert uit, hoe zal het mij geschieden? Sara is 25 jaar verder onderweg. Zal mij nog wellust geschieden? En weet je wat ik mooi vind? God wijst haar reactie helemaal niet af. God keert zich niet af. Hij gaat reageren. En dan gaat hij heel mooi reageren. Dan moet je maar eens meekijken. Volgens mij staat die er wel op, je zien. Volgens mij staat die even eerder, die je net had. Nee? Zal mij nog... Ja, deze bedoel ik. God zegt dat Sara heeft gezegd, zal ik baren nu ik oud ben. Maar ze heeft gezegd, zal mij wellust geschieden. Wat is dat een wonderlijke kijk van God? Ik vind dat zo wonderlijk, want in die geest waarin Sara wat er naar buiten komt, gaat het om de wellust, om wat aan haar geschiet. Maar God uit waar het werkelijk om gaat voor haar leven, zal ik baren als ik oud ben. Dat is de belofte. Jij zal een kind baren. Hij luistert dus niet zozeer naar de woorden, want het komt er een beetje uit vanuit de ik-gerichte geest. Maar je ziet de diepte van Sara's hart. Zal ik nog baren nu ik oud geworden ben? Want dat is eigenlijk de diepste belofte die gedaan is aan Sara. En die diepste belofte wordt aangevochten door wat er op aarde zichtbaar is. Het geschiedt niet meer naar de wijze van de vrouw. En dan nog iets typerends van God. God vraagt aan Abraham, nou dat ging dan maar in die tijd zo, God vraagt aan mij, ik durf dat wel zo te lezen. Waarom heeft Sara gelachen? God constateert gewoon. Waarom heeft zij gelachen? Waarom heeft ze gelachen en gezegd, zal ik nog baren? Als belofte uitblijven soms voor je leven. Als sommige dingen niet veranderen van binnen. En let op, Gods beloften zijn niet mijn wellusten. Gods beloften zijn niet wat ik het soms wil of invul. Gods beloften zijn Gods beloften. Van baring. Van verandering. Van vruchtbaar leven in ons. Is er dan soms in ons ook een lach? Heer, u ziet toch, ik ben al jaren bezig. En u kent mijn situatie. En Heer, dit kan niet meer veranderen hoor. Dat kan niet in mij. Probeer het eens in jezelf te onderzoeken. Of daar iets werkt van dit proces. Wat dan de baring en het leven eigenlijk tegengaat. En dit proces, die lach, die komt uiteindelijk in haar binnenste naar boven. Wil heel graag onder de aarde blijven. Want juist als die zich openbaart, dan gaat de kop eraf. Nu komt Sara dichtbij. Sara, waarom heb je gelachen? Waarom geloof je niet meer in de belofte? Toja, waarom geloof je niet meer in de belofte? Waarom lach je? Je bent zelf aan het werk. Geloof je nog dat ik werk, ook nu je oud geworden bent? En dan voegt God iets toe. Jij bent oud geworden, maar is er voor mij de ene, een woord te wonderlijk? Is er voor mij iets onmogelijk? Is er voor mij een woord te wonderlijk? Besef goed, ik ben God. Ik ben niet in beelden te vangen. Ik ben niet altijd zoals wij willen dat ik ben. Ik ben God. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Vanmorgen de Bijbeltekst. Ik ben het die was en die is en die komt. Ik ben God die trouw is. Ik ben God die alles zal herstellen. Mijn plan en ik kom bij jullie wonen mensen. Al het verdriet gaat weg. Ik ben God. Is er voor mij iets te wonderlijk? Tegen de samenkomsttijd zal ik tot jou keren. Dan zal er een zoon zijn. Voor mij is niets onmogelijk, zegt God, als ik het jou beloof. Maar niet op jouw wijze, To. En wel op mijn wijze, zegt God dan tegen mij. Want ik ben wel iemand die graag het heft in eigen hand heeft. En dan weet hoe het loopt. Maar God zegt, laat het los. Ik doe het op mijn wijze. En ja, Sara, het heeft heel lang geduurd, deze belofte. Dat mocht er bijna niet doorheen, hè? Want het is een punt destijds waarin iets moest gebeuren. Een punt destijds waarin die zoon straks verwekt wordt, waardoor de Christus doorgang krijgt. Dus er is ook heel veel tegen geweest en zo lang heeft het geduurd, Sara. Jaren van wachten, jaren van loutering, jaren van samen optrekken, maar voor mij is niets onmogelijk. Ik doe wat ik zeg, Sara, en ik keer tot jou terug. Keer jij je tot mij terug? Durf je los te laten dan het verleden? Durf je los te laten de situatie op aarde die soms anders lijkt? En durf je weer in het heden te leven? durf je weer samen te leven met Abraham, samen te verwachten, samen uit te zien naar dat ik het leven schenk, dat ik het leven geef. God vraagt enkel keer je weer terug en wil je weer samenkomen met elkaar en met mij. En dan schrijft Genesis iets heel treffends, maar ook wat ik denk, Sarah logend. En ze zegt gewoon, ik heb niet gelachen. Nou, wat vinden jullie daar nou van? Ja, als je nou in eerste instantie de reactie in jezelf soms proeft. Ja, maar dat doe je toch niet? Nou ga je ook nog eens logenen. En zeggen dat je het niet hebt gedaan. God is anders. En daar ben ik maar blij mee ook. God is zo anders. Weet je, hij ziet wat erachter zit. Want er staat niet alleen, ik heb niet gelachen, maar er staat een regeltje achter. Zij is bevreesd geworden. Er is iets in haar werkzaam van vrees en van angst. Misschien wel wat God ervan denkt of wat mensen ervan denken, wat in haar hart is. Ik denk, ik zei het net al, het is een stukje confrontatie in haarzelf met dat ongeloof. Met het niet meer hopen, met het niet meer verwachten, met het niet meer uitzien naar. En daarom zeg ik, ik heb niet gelachen, want ik hoop toch en ik geloof toch. En nu gaat het een stapje dieper bij Sarah, dat voel je. En dan kijkt God niet meer naar dat zij gelogen of gelachen heeft hier. God kijkt naar het hart en hij roept Sarah en hij roept Abraham voor zijn plan. Zo gaat hij ook met ons om, met onze missers of misstappen of lachen. Maar wat ik wel mooi vind van God, is dat God het niet goed praat. Hij gaat er niet omheen, want hij zegt en constateert enkel, ja, jij hebt gelachen. Klaar. En geen verwijt. Klaar. Geen oordeel. Jij hebt gewoon gelachen. Dat is even in jou werkzaam geweest. Hij veroordeelt het niet. Hij constateert dingen bij ons. En durf je dat ook te horen, dat die dingen in je constateert? Want als je dat durft te horen, dan gaat er daarna iets anders gebeuren. Want ik geloof, en dat lezen we niet, dat na deze constatering er in Sarah iets is gebeurd. We lezen niet dat Genesis het schrijft, maar wat gebeurt er in de dagen daarna? Als ze dit gehoord heeft, wat gebeurt er in haar innerlijk? Nieuwe hoop, nieuwe kracht, nieuwe verwachting. Het gaat open in haar en in Abraham. Zij zijn ook als stel dan weer samen. Samen zien zij uit. Samen verwachten zij dit kind weer. En leven ze toe naar het moment dat God die belofte vervult. En 3 maanden daarna wordt zij zwanger. Maar het gaat daar niet meer naar de wijze van de vrouw. Toen heb ik gedacht, wanneer heeft ze dat dan gemerkt? Dat kan wel even een aantal maanden nog langer geduurd hebben voordat ze wist, daar is een kind. Maar in die tijd worden zij toegerust. Gaan zij weg, samen met hun Heer. En wat dan overblijft, is wat de Hebreeërschrijver schrijft. Sarah heeft zelf in deze situatie kracht ontvangen. Kracht ontvangen om weer vruchtbaar te worden. Kracht ontvangen om een zoon te baren. Zij heeft dat gekund, omdat zij God trouw acht, ondanks de onvruchtbaarheid, ondanks de situatie op aarde. Mooi, hè? Wat een vrouw. Wat een verhaal voor onszelf. God zoekt mensen, begon ik mee. Mensen die willen verwachten. God roept geen perfecte mensen. God roept geen mensen die geen missers maken. God roept mensen die hun hoop, hun verwachting en hun geloof laten aanblazen door die wonderlijke geest van hem. God zoekt mensen die dan verwachtingspatronen loslaten. Verwachtingspatronen die vaak geaard zijn op het aardse. En die ruimte maken voor zijn verrassende komst in ons. Hij zegt, ik wil tot jullie terugkeren. In deze tijd, in deze maand. Een tijd van samen zijn, van samen komen. Van samen delen. Met de vraag deel je in de verwachting de komst van de Heer? Of is de andere komst hoger in je hoofd? De komst van meneer Sinterklaas of meneer de Kerstman. Want dat wil onze hemels deze maand bepalen. Maar God vraagt dit, mag ik het bepalen? Mijn hoop, mijn belofte. Mijn verwachting dat het leven Gods verder naar buiten zal komen. En wees dan even stil. Voor jezelf. Dan lees ik zo meteen de Hebreeën tekst nog een keer. En dan klinkt die voor jouw situatie. Voor jouzelf. En dan is de vraag, mag die dichtbij komen? Mag deze belofte dichtbij komen voor jouw hart? Voor dat punt in jouw leven waar dat nu van belang is. Wees maar even stil. En dan zegt de Heer, door jouw geloof, en waar ander ongeloof misschien nog wil heersen, kom ik je geloof tegemoet. Wil ik op dit moment jou zelf kracht geven. Niet van horen zeggen. Heel dichtbij. In je eigen innerlijk. In je eigen situatie. Misschien in je eigen beperking nog. Ik wil jou zelf kracht schenken. Ik wil je kracht schenken om vruchtbaar te worden. In kleine gebieden van je leven. Ik wil je kracht schenken om tot bloei te komen. Kracht schenken om te verwachten. En om te leven in de belofte. Ondanks de beperking. Ondanks wat er niet is. Ondanks de onmogelijkheden. Ondanks de aardse beperkingen. Vul je ondanks maar in. Ik wil jouw kracht schenken. En weet je waarom? Omdat jij trouw acht wie het belooft. Omdat jij ziet wie ik ben. Ik ben God. Ik ben trouw. En jij acht mij trouw aan mijn beloftes. Wees daarin gezegend. Om dat mee te nemen. In de komende week. Amen. En dan kan je als antwoord zingen. God van mijn hoop. God van mijn hart. Almachtig God, aan u vertrouw ik mij toe. Want u alleen bent God. Mag ik mijn boekje, Arjan? Ja. 76, ga je zien. En na het zingen zal ik de zegen uitspreken. En dan nemen we afscheid van onze kijkers. En dan bidden we hen ook toe die gekeken hebben. Om die kracht te ontvangen die nodig is deze week. En de kracht wil God zelf schenken. Dichtbij. Ondanks. Omdat wij hem trouw achten die het belooft. en wees daarin gezegend. God, u bent een God van hoop. U bent een God van trouw. U bent een God van liefde. U bent een God die met ons omgaat, zoals in dit verhaal met Sara. En zo gaat u deze week, wilt u met ons omgaan. U wilt ons bezoeken. U wilt ons zelf kracht schenken. Om te geloven. Om te hopen. Om uit te zien. En soms om het uit te houden in situaties. Om daarin te merken, ik ben de God van de liefde. Ik ben de God van de trouw. Ik ben met je. Ik zorg voor je. Ik herstel. En uiteindelijk zal alles geheeld en opgericht zijn. Alle sporen van het oude zullen uitgewist zijn. Ik ben God. Ik ben jullie Heer. En ik ben trouw. Wees daarin gezegend. Om deze week te leven in deze gedachten in je binnenste. Wees ook gezegend in het samenkomen onderling. Zodat dit klinkt. Zodat we elkaar kunnen troosten, opbeuren en steunen. Te midden van. Amen. Lied 273. Even gaan zitten. Ik heb een paar mededelingen. Volgende week begint de inzamelingsactie voor kerst. Je kan het op het mededelingenbord verder lezen. Maar neem volgende week dus je spullen. En die week erna kan ook nog daarvoor mee. Ook hangt de kerstlijst er nog voor het lunchen. Ik mis volgens mij nog een man of 15 met een kruisje. Dus als je nog geen kruisje hebt gezet en het misschien ook nog niet weet, beslis dan even nu. Dan zet je kruisje ja of nee, is niet zo moeilijk. Ellen, jij bent jarig. Ik weet niet hoe oud. Zal ik die vragen? Ik wil je van harte feliciteren met je verjaardag. En ik wens je dit jaar toe een jaar waarin God verder kracht aan jou kan schenken in de situatie. Kracht kan schenken in je innerlijk en ook samen. Ik bid jullie toe een jaar van samen zijn, van samen leven met de Heer en met elkaar. Omdat je merkt dat God trouw is aan jullie leven, aan de gemeente en aan elkaar. En heb je een lied? Mijn verlosser leeft. 382 gaan we zo meteen zingen als laatste nummer voor we gaan koffie drinken. We hebben ook nog een aantal ziekte- en herstel staan ook op de mededelingen. Daarvan is één bijzondere. Morgen wordt Koen geopereerd aan zijn staar. Willen jullie ook voor hem bidden, voor zijn gezondheidssituatie? En neem dat mee in eigen gebed. En ook Koen, zal je kracht ontvangen in de situatie om te merken dat hij trouw is aan jou, in jouw leven, met ruimte en herstel. Zingen we als laatste, mijn verlosser leeft.